Ja, broeders en zusters, we hebben gezongen en we hebben gebeden voor de eenheid. En het laatste lied was, laat uw glorie zien. En nu wil ik samen met u ook bidden voor een ernstige voorbede die ik net ontvangen heb. En dat is een voorbede voor Shira Nosh. Die wordt vandaag geopereerd aan haar hersens. Ze ligt al 2 maanden in een coma. En ik weet wat het betekent. Ik heb zelf 2 maal in coma gelegen. En de Heer heeft mij opgericht. Hij is dezelfde. Laat uw glorie zien aan deze zuster Shira Nosh. En ik wil samen met u daarvoor bidden. En claimen dat hij dezelfde is. Toen voor mij en nu is hij ook dezelfde voor haar. Laat ons samen daarvoor bidden en zijn naam groot maken. Trouwe Vader in de hemel, u bent onze papa, Abba. En nu komen we met elkaar omdat u wil dat we één zijn met elkaar. Die eenheid wat u zo verlangt om te bidden voor een ziel in nood. Voor een zuster die al 2 maanden in coma ligt. En een zeer ernstige operatie vandaag ondergaat in haar hersens. Heer God, u bent bij machten om haar geheel te herstellen. En we bidden voor de doktoren. We weten niet of ze in u geloven. Maar nochtans, laat uw glorie zien aan de doktoren die zo'n precisiewerk moeten uitvoeren bij een kind van u. Dank u wel dat we bij u mogen komen, ieder moment van de dag, want u bent altijd thuis, ook op dit moment. Niet alleen hier, maar ook daar. En in ons gebed mogen wij dicht bij haar staan. Mogen we dit bij uw genadetroon brengen. Raakt u haar aan. Raakt u ook de doktoren aan, heren. Heer, we vertrouwen erop dat u dezelfde bent, gisteren, vandaag en de komende tijd. Zegent u haar en we danken u voor uw grote liefde voor ons allen. Halleluja. Amen. Amen. Ja, het is, u moet altijd oppassen wat u tegen Wim Vlak zegt of wat u hoort, want ik hoorde van onze ouderling over opstandig zijn. Nou, ik denk dat wij best opstandig mogen zijn in hem. Want als we zien wat in de wereld gebeurt aan onrecht, wat er om ons heen gebeurt aan diefstal, en zoals Johannes 10 zegt, de verderver, de verstrooier, de moordenaar, he, om ons heen, dan kunnen we best opstandig zijn. Maar Jezus zegt in Johannes 15, blijft in mij. Als we opstandig zijn vanwege de omstandigheden, ook in de gemeente, ook in uw familie, ook in uw gezin, kunnen we opstandig zijn voor het onrecht, maar ook voor de onverschilligheid in de gemeente, de onverschilligheid in de familie, misschien bij je eigen man of vrouw, of bij je kinderen. Een van de grote zonden is die onverschilligheid. En dan kan je opstandig zijn. Maar Jezus zegt, dat is de voorwaarde, blijf in mij en ik in u. Er hangt altijd, zeg maar, een prijskaartje aan, want we willen natuurlijk dat Jezus in ons blijft en zal zijn. Maar de voorwaarde is dat Jezus zegt, blijf in mij, in alle omstandigheden. Ook de tijd die we nu ingaan, een nieuwe periode, misschien een nieuwe periode in uw leven, ook in ons leven, de laatste periode dat we hem mogen dienen, willen we iedere dag uitkopen. En dat is ook, ja, de boodschap voor vandaag. Ik ben ook blij dat in de bidstond gesproken is over de eenheid. En dat had ik ook op mijn hart. Ik denk, Johannes 17 heeft mij zo geraakt vanwege het feit dat Jezus 5 maal gebeden heeft, opdat zij alle één zijn. Dat gebed is nog niet verhoord, maar hij bad het wel. En dat is natuurlijk de boodschap die heel diep gaat, heel uitgebreid is. Maar onderweg in het bedenken, onderweg dat de Heilige Geest mij leidde, en ik heb daar echt, ik moet u eerlijk zeggen, en we mogen eerlijk zijn, ik mag zeker als dienstknaap van God naar u toe eerlijk zijn. Ik hou van u, ik ben zo verbonden met deze gemeente, dat ik in de nacht heb liggen huilen. Wat de Heer mij voor u gegeven heeft, de boodschap. Ik was zo geraakt in mijn hart. Ik denk, ja, Heer Jezus, u was innerlijk met ontferming bewogen als u de scharen zag. En nu is Jezus ook innerlijk bewogen als hij u ziet. Hij die aan de rechterhand van de Vader zit, hij ziet op u. En u kent uw hart, ik niet. Ik kan alleen doorgeven wat God mij in die nacht heeft laten zien om het u te brengen. En natuurlijk, ik ben ook maar een zondig mens, maar ik beroep mij op het woord in Openbaringen. De Geest zegt tot de mensen die oren hebben. Nou, u hebt allemaal oren, hè? Wie oren heeft, die horen vandaag wat de Geest tot de gemeenten zegt. Dus het is natuurlijk een woord wat ik nu mag brengen voor u. Maar het is in de meervoudsvorm. Het gaat alle gemeentes aan. En wij zijn maar een filiaal van de wereldwijde gemeente van Jezus Christus. Wie oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Ja, en we leven natuurlijk vanzelfsprekend in een tweeheid. Hè? We kennen natuurlijk de kennis van de boom van goed en kwaad. Hè? Dat is tof en raar in het Hebreeuws. Het is maar één boom. En ook wij zijn die ene boom die goed en kwaad kennen. En in Hosea staat ook, mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Natuurlijk moeten wij het goede kennen. Want 1 Johannes 5 vers 20 zegt dat wij ons verstand hebben gekregen, dat wij de waarachtige leren kennen. En het kennen, ja, dat werkwoord staat meer dan 1400 maal in de Bijbel. Zo is het voor God zo belangrijk dat wij kennis van hem krijgen. Daar hebben wij het verstand voor gekregen. Alle andere kennis is ondergeschikt. Als je wederom geboren bent, als je van Jezus houdt, als je zijn woord lief hebt, dan is dat topprioriteit. Dat we het verstand gebruiken om hem te leren kennen. En alle andere kennis is toch maar tijdelijk en vergankelijk. En dat is het mooie dat daar ook dan in de bidstond voor gebeden is. Voor die eenheid in de opperzaal. Maar ik moet u zeggen, de Heer liet me ook zien, ja, Johannes 17 is natuurlijk het hoge priesterlijk gebed, maar er gaat wel wat aan vooraf. Want het is een geweldig gedeelte. En ik kan maar een klein gedeelte aanhalen, maar de Heer liet me zien, daar gaat wat aan vooraf. En dat is de verzoening. Want hoe kan je Johannes 17 lezen als je niet verzoend bent? Hoe kan je op het podium staan als je niet verzoend bent? Daarom wil ik bidden voor de ouderlingen. Laat niemand op het podium onverzoend hem dienen. Want als je niet verzoend bent, spreek je nooit de waarheid. Je kan natuurlijk wel zingen, je kan wel teksten voorlezen. Maar van binnenuit trekt de Heilige Geest zich terug. Als je niet verzoend bent, verzoend met God. En ik bid u echt vandaag dat u bij uzelf te raden gaat. Ben ik echt verzoend met God? Ben ik echt verzoend met mijn familie, met mijn kennissen, maar ben ik ook verzoend met mijzelf? Want mijn vrouw is behoorlijk gehandicapt vanwege een foute heupoperatie. Maar ze is daarmee verzoend. We hebben ons aangepast, want een mens beschikt aan een gigantisch aanpassingsvermogen. En dat blijkt dan, dat je je aanpast met de hulp van de Heer. Pas je je aan, aan de omstandigheden. Maar als je verzoend bent met jezelf, met de omstandigheid, dat je je baan bent kwijtgeraakt, dat je toch een handicap hebt of ziekte, of dat ze jou bestolen hebben. We hebben 2 keer een inbraak gehad. Alle goud en alles is weg, weet je wel. Maar toch, we zijn ermee verzoend. En daar kan zoveel onrecht om je heen zijn. Maar de boze die loert erop dat er wrok in je hart blijft. En dat er een onverzoendheid blijft van, ja, die groet mij niet. Of dat bevalt me niet in de gemeente, ik ga maar weer weg. Want voor de minste, geringste verlaten de mensen een gemeente. Weet u? En als je niet verzoend bent, dan heb je ook die vrede niet. En daarom is het zo belangrijk om met iemand te bidden voor die vrede. Want als je onverzoend hier weggaat uit deze gemeente, of als je onverzoend gaat scheiden, of nou noem maar iets, hè, bij iemand weggaat, je neemt het mee en je neemt het ook mee in een andere gemeente. Hè, dus daar moeten we altijd voor oppassen. Een van de grote dingen die daaraan vooraf gaan aan Johannes 17, is die drievoudige verzoening. Alle goede dingen bestaan uit 3. Met God, met je naaste. Eigenlijk zegt Jezus met het 11e gebod, heb elkander lief. Dus niet, want de Farizeeën die gingen twisten van wie is nou mijn naaste. Maar dat hoeven wij, we hoeven niet te zeggen, ja, die wel, en die broeder niet, en die zuster, nou ja, die kende ik niet, en die keek me kwaad aan, dat zal mijn naaste niet zijn. Nee, Jezus zegt vandaag, voor allemaal, heb elkander lief. En dan komen we in die eenheid, waar we het straks nog over zullen hebben. Wat er ook mee te maken heeft, wat de Heer liet me zien, voordat ik iets ga zeggen over die Johannes 17, is natuurlijk dat Paulus zegt in 1 Korinthe 10 vers 24, zoek niet je eigen voordeel, maar zoek dat voordeel wat voor die ander is. Als ik het voordeel van die broeder zoek, en hij voor mij, hebben we allebei voordeel. Zo zakelijk ben ik dan ook nog. En zo is het eigenlijk. Zoek niet het voordeel voor jezelf, maar voor die ander. God zelf heeft nooit een eigen, als ik het zo populair mag zeggen, en Jezus hebben nooit het voordeel voor zichzelf gezocht. Omdat God de grote verzoener is. Jezus is op aarde gekomen om het volk met God te verzoenen. Niets met een eigen voordeel. Jezus zocht, en nog vandaag ook, het voordeel wat voor die ander is. Dat is zo'n geweldige les als we onszelf wegcijferen. Want natuurlijk, we horen, hè, we hebben gehoor, hè, de boodschap. En je kan erover nadenken. Maar als we verzoend zijn, dan zakt het hier. En dan krijg je dat kruis. Daarmee kruisig je je eigen ik. Je doet een stap terug en je zegt, Heer, neem u het maar over. Geeft u mij aanwijzingen. Hoe kan ik met die broeder, hoe kan ik met die zuster verzoend zijn? En ik bid u dat juist ook die nederigheid is ook een fase daarvoor. Als je nederig bent, heb je totaal geen last van laster of pesterij of wat dan ook. Want je staat heel sterk als je nederig bent voor de Heer en voor je naaste. Want kijk, we leven natuurlijk niet op aarde om straks in de hemel te komen. We hopen dat allemaal, hè? Dat we elkaar allemaal weer zien. Maar dat is niet het doel. Wij mogen hier leven op aarde met datgene wat in ons is, want we zijn een tempel van de Heilige Geest. We zijn hier op aarde om tot Gods doel te komen. En Gods doel is verzoend zijn, liefdevol voor elkaar, je naaste lief hebben. Zelfs, zegt Jezus in Lucas 6, heb u vijanden lief. En dat is niet een vijand die je niet kent, ergens in Arabië of waar dan ook. Nee, dat is die vijand die kwaad op je is, die misschien van u gestolen hebt vroeger of nu, of gelasterd heeft, of waardoor je baan bent kwijtgeraakt, of je vrouw of je man. Of dat is een persoonlijke vijand, dat bedoelt Jezus. En die moet je lief hebben. Doe goed degene die u kwaad doen. Dat is heel persoonlijk. Dat is niet iemand die je niet kent. En een van de redenen is natuurlijk wat ik aanhaal, dat Jezus zelf op Golgotha de vijand van God niet vergaf. Hij zegt, Vader, vergeef het hun. Hij zei niet, ik vergeef ze. Omdat dat zijn vijanden niet zijn. Hij stierf ook voor die Romeinen. En daarom bad hij, Vader, vergeef het hun. En dat zijn geweldige aanwijzingen waardoor we Jezus steeds als voorbeeld stellen. Ook nu vandaag, ook in de boodschap. Alles is op Jezus geënt. Er is geen ander fundament dan er gelegd is Jezus Christus. 1 Korinthe 3 vers 11. Dat fundament is gelegd. Romeinen 5 vers 5 zegt, de liefde is uitgestort. Niet, het komt nog wel een keer. Als ik me weer beter voel of als ik gezond ben. De liefde is uitgestort. De Heilige Geest is gegeven, zegt Romeinen 5 vers 5. Dat zijn zulke geweldige cadeaus die klaar liggen. Ook in de geboodschap die ik zo eenvoudig mogelijk wil doorgeven. U moest dus weten hoeveel cadeaus we al gekregen hebben. We weten dat uit Gods woord. Wat nog niet uitgepakt is. Ik zal een voorbeeld geven. Stel dat God vandaag aan een ieder een cadeautje geeft. Het is maar even symbolisch hoor. Maar hij geeft aan ieder een cadeautje. En u neemt het aan. Ik neem aan, want geloven is aannemen. U neemt het aan en u neemt het mee naar huis, een cadeau. En u stopt het in de kast. En zo gebeurt het met al die gaven die God gegeven heeft. Wanneer gaan we ze uitpakken? Wanneer gaat dat in de praktijk zich vermenigvuldigen? Halleluja. God geeft zoveel. En in deze boodschap, ook in Johannes 17. En in die verzoening. Dat we verzoend zijn. Wat een geweldig cadeau. Dat we ook in Johannes 1 vers 12... lezen. Dat heeft ook te maken met dat geweldige cadeau. Johannes 1 vers 12 komt in mijn gedachten. Als u mee wil lezen, want ik zie in veel gemeentes hebben ze tegenwoordig geen Bijbel meer bij zich. Dus ongewapend. Hè? Ja, je moet toch de wapenrusting bij je hebben. En het eerste wat er genoemd wordt is de gordel der waarheid. Amen. Nou, hier lezen we Johannes 1. En wat staat er? Dat Jezus kwam tot het zijne. Hij kwam in de eerste instantie voor zijn broeders en zusters. Hij als Jood kwam voor de Joden. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Daar heb je het geweldige cadeau. Zoals ik symbolisch aan die broeder een cadeautje geef. Ze hebben hem niet aangenomen. Maar allen. En dat is weer die eenheid wat Jezus wil. Allen die hem aangenomen hebben, heeft hun macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En dan staat er in het Grieks exousia, want macht, dat heeft een beetje een negatieve klank. Maar wij hebben de volmacht, exousia staat in het Grieks. En als u en ik van God zelf de volmacht hebben gekregen. Volmacht betekent dat je recht hebt gekregen om te handelen. Zoals een boekhouder van de zaak. Van een zaak die heeft de volmacht om betalingen te doen. Weet u? En zo hebben wij allemaal de volmacht gekregen van God. Om kinderen van God te worden. Of genaamd te worden. En die volmacht die moet uitgestraald worden in die naaste liefde. Door die eenheid. Dat als u straks naar buiten gaat, of u gaat morgen winkelen, of wanneer dan ook, of waar naartoe. Dat ze aan u en mij kunnen zien. Dat is iemand die een volmacht heeft gekregen. Dat stralen wij uit. Want het is een recht. We mogen en we moeten zelfs dat recht claimen en uitvoeren. Wat heeft het nou voor zin als een boekhouder het recht heeft om betalingen te doen. En hij doet daar niks mee. Nou, dan wordt hij direct ontslagen. En dat ben ik zo bang voor, hè? Als wij niet begrijpen wat Jezus bedoelt, opdat zij alle één zijn, aanvoegende wijs. Dat is een bede, dat is een wens. En hier staat dan ook, om kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En zoals we hier bij elkaar zitten, zijn wij een vergadering van gelovigen. Ik heb daar wel eens voor gesproken, voor de gemeentes, vergadering van gelovigen. En dan is het heerlijk als je je zo kan noemen. Wij zijn een vergadering van gelovigen. Halleluja. En die uit God geboren zijn, dat staat er specifiek bij. Want als je niet wederom geboren bent, weet je wel, wat is je afkomst? En als je wederom geboren bent, dan is je afkomst uit hem. Dat nieuwe leven, want iedere baby wordt geestelijk dood geboren. En daarom zegt Jezus ook in Johannes 3, als je niet wederom geboren bent, kan je het koninkrijk niet zien. En vandaag zijn we bij elkaar om die eenheid te ervaren in het koninkrijk. En ja, dat is die wedergeboorte, dat we niet ons beroepen op onze natuurlijke afkomst. He, want dat heb je zo vaak. U bent de zoon van directeur die. Uw vader had een maatschappij. Of bent u niet, is dat niet uw opa? Weet je wel? Dus ze willen je vaak verbinden aan die natuurlijke herkomst. Van generaties terug. Mijn zoon die doet aan stamboomonderzoek. Nou, dat gaat met mijn familie tot de 17e eeuw terug. Maar daar heb u niks aan. Vandaag kan ik u niet vrijmaken. Kan ik u niet plezieren met mijn natuurlijke stamboom. Maar ik hoop wel dat ik tot zegen mag zijn. Als ik die geestelijke afkomst mag uitstralen, mag doorgeven. Hoe geweldig dat is. Van een cadeau. Weer zo'n cadeau. Dat we zeggen, ik ben van u. Geestelijke afkomst. En die natuurlijke afkomst, daar heeft niemand wat aan. Daar kan ik niks mee doen. Daar kan ik niemand mee troosten. Kan ik geen eenheid met u hebben. Maar nu wel, omdat wij wederom geboren zijn. En we hebben de volmacht ontvangen. Ja, dan staat er ook dat wij die drievoudige verzoening hebben gekregen. En dat is ook vandaag voor het aangezicht van Christus. Dat staat ook in het woord, hè, dat we ontvangen hebben. En als we verzoend zijn, dan hebben we die verzoening voor het aangezicht van Christus. Nu, vandaag. Want straks komen we ook heel persoonlijk, niet als gemeente, maar heel persoonlijk, voor het aangezicht van Christus, voor de rechterstoel. Om verantwoording af te leggen, wat door het lichaam is gezien. Het zij goed, het zij kwaad. Daar heb je het weer. Tof en raar. De boom der kennis van goed en kwaad. Want hoe meer je om je heen ziet, hoe de wereld in verval raakt, in een neergaande moraal, neergaande spiraal, des te sterker verlang je naar die eenheid met Jezus, die eenheid met het woord, dat je het woord als het ware opeet. Eén met het woord, één met Jezus. Dan drijft de Heilige Geest ons ook naar onze broeders en zusters, voor de zieken, die u vandaag misschien wil gaan bezoeken. Voor die alleenstaande man, die weduwe, die wees. Weet u, dat is zo geweldig, want wij zijn natuurlijk nooit alleen. Want hij is tot het zijne gekomen, die hebben hem niet aangenomen. Maar hij is nu tot ons gekomen en we hebben hem aangenomen. We hebben hem geloofd. Nou, als Jezus nou de grote verzoener is en wij gaan op ziekenbezoek. Want in een ziekenhuis heb je heel veel opstandigheid, ongelovigen, mensen die boos zijn enzovoort. Maar als je dus een zieke gaat bezoeken, is Jezus daar ook. Want Jezus zegt, waar ik ben, dus waar die al is, daar zal mijn dienstknecht zijn. Dus als u bidt voor een zieke, als u iemand wil bezoeken die in nood is, die het moeilijk heeft, ook waar we nu die bijzondere voorbeden voor hebben. Als we daarvoor bidden, dan is de Heilige Geest al bezig. Dan kun je bijna zeggen, Jezus is al onderweg. Hij is al bij die zieken, bij die eenzame. En dan is die eenheid waar we het over hebben vandaag, die wordt versterkt. Dat als je gaat, dan zegt Jezus, waar ik ben, daar zal mijn dienstknecht zijn. Hij is er helemaal op uit om die eenheid te bewerken in ons leven. Ja, God verlangt natuurlijk als grote verzoener dat de mens op de wereld zich met hem zou verzoenen. En hij zond zijn zoon om ook die verzoening te werk te brengen als middelaar. En nou lees ik in Colossense 1 vers 19 dat het was, want alzo heeft de Vader behaagd dat in Jezus zijn zoon heel de volheid zou wonen. Colossense 1 vers 19 en 20. Terwijl we weten, toen Jezus bij de Vader was, ja, was hij al in die volheid. Hoe wil je nou nog voller zijn van zijn heerlijkheid als je bij Jezus bent, bij God bent? Hij was daar al. Maar hij had nog niet die aardse volheid. En daarom staat er dat het de Vader behaagde dat in hem, in Jezus, ook die aardse volheid wonen zou. Toekomstgericht. En dat is gebeurd. Hij heeft die hele volheid van het aards bestaan, van het menselijk woestijnleven. Hij is de laagste weg gegaan. Ons als voorbeeld. Want in die laagste weg, in die nederigheid, hoef je niet bang te zijn dat je je beledigd gaat voelen, of wat dan ook. Want Jezus gaat met jou mee als je de minste wil zijn. Als je die verzoening, als je daar verlangt, ik wil verzoend zijn met die broeder. Ik wil verzoend zijn met mijn man of vrouw. En u kunt het zelf invullen wat u nog recht moet breien. Hè, wat er nog gedaan moet worden. En dat is zo geweldig dat ook Jezus niet alleen de hemelse volheid, maar daarbij ook die aardse volheid compleet maakte met wat hij al had. En dan staat in Leviticus, zo moet de priester verzoening voor hem doen voor het aangezicht van de Heer. Zie je, ook in Leviticus, alles, ook vandaag brengen we alles voor het aangezicht van de Heer. En het zal hem vergeven worden. Hè? Dus dat zegt Leviticus 6 vers 7. En het zal hem vergeven worden ten aanzien van welke zaak ook waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt. Voor welke zaak ook. Als u verzoend wil worden met God, als er iets wringt. Hoe groot die zaak ook, hoe ernstig het is. Het kan zijn dat iemand een moord heeft gepleegd. Er is zoveel abortus ook, enzovoort. Nou, er zijn zulke enge dingen allemaal. Maar hoe groot het ook is. Als je tot God wendt, dan zal het vergeven worden. Als je echt berouw hebt, dat je om vergeving smeekt. Want ja, Psalm 34 zegt ook, ik ben nabij de gebrokenen van hart en de verslagenen van geest. Dat gaat samen hoor. Je kan wel gebroken van hart zijn, maar toch denken, ja, ik denk er het mijne van. Ja, zeggen ze wel eens tegen mij, ja, broeder Vlak, maar ik denk er anders over. Ja, maar dat is het juist. Hè? Gebroken van hart en verslagen van geest. Wat een heerlijk fundament heb je dan. Om verzoend te worden met wie dan ook. Om verzoend te worden voor welke zaak dan ook, zoals Leviticus dan zegt. Waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt. Als je niet verzoend wil zijn met iemand, maak je je schuldig. En dat is precies wat de boze, hij kan 10 jaar wachten. Ik heb een zusje, die wacht al 40 of misschien wel 50 jaar tot eindelijk die verzoening. Maar ze wil niet. Hè? Maar wij bidden steeds dat God nog die gelegenheid geeft, want ze staat met 1 been in het graf, bijna 82 jaar. Nou, wordt het dan niet eens tijd? Maar wat een last, wat moet dat verschrikkelijk zijn als je schuldig bent door niet verzoend te willen zijn. Dat is een ontzettende zware last, dat kan ik u zeggen. Ja, schuldig als we niet willen verzoenen. Want we kunnen niet de waarheid spreken wat ik u al gezegd heb. En het is zo geweldig dat Jezus bloed brengt de definitieve en de volmaakte verzoening. Het is toch weer het offer van Christus. Als we knielen met het aangezicht ter aarde, zoals we in het Oude Testament lezen. En als we die nederigheid ons eigen maken en we knielen bij het kruis, dan weten we, ja, daar was het. Daar was die complete en die volbrachte verzoening voor ons. Ja, en dan juist ook door die wedergeboorte, juist ook door die overgave van ons hart en onze gedachten, dan staat er dat ons de bediening van een verzoening gegeven is. Dus niet zomaar dat je zegt, oh ja, ik moet morgen nog ergens verzoening brengen, zomaar even een taak of wat dan ook. Nee, het is een bediening. Het is een roeping, zoals wij voor India een roeping hebben ontvangen. Het was niet zomaar om wat anders te doen, omdat ik al zo vroeg gepensioneerd was. Nee, het is een bediening. Dat is een deel van je leven. Weet je, een verzoening is ook een proces in je leven. De bediening van verzoening tot de laatste ademtocht. Want Filippenzen 1 vers 6 zegt, vertrouwende dit, halleluja, dat hij in u een goed werk begonnen heeft. Dat goede werk voor verzoening, van liefde, dat zal hij voleindigen tot Jezus' wederkomst. En broeders en zusters, laten we waakzaam zijn. Laten we niet afhaken en denken van, ja, ik voel niks voor die eenheid, want ik voel me er niet thuis met die of dat. Broeders en zusters, waak ervoor dat wij in die eenheid sterker worden. Want als wij afhaken, het werk van God gaat door. Want hij zal zijn werk voleindigen tot Jezus Christus. Dus als ik afhaak, zal een ander verder gaan. En zal Jezus een ander aanwijzen om zijn werk te completeren. Dat is het woord wat in ons gelegd is. En laten we met God, met je naaste en met jezelf verzoenen. Dan komt die eenheid tot stand. Ja, ik heb een tussentekst, want ik wil toch iets zeggen nog over dat Johannes 17. Ziet u dat je niet zomaar een tekst kan isoleren? Dan je zegt, oh ja, dat heb je natuurlijk op de theologische hogeschool, heb je heel vaak dat teksten geïsoleerd worden. Maar God heeft mij laten zien dat er zit zoveel verband van Genesis tot Openbaringen. Dat is één grote geschiedenis. En als je Openbaringen hebt gehad, dan sluit het weer aan Genesis. Weet u wel, het is één groot geheel en bij elkaar horend. Ja, ik heb dan een tussentekst. Het hoort allemaal bij elkaar. De liederen die we gezongen hebben. Hè? En dat we zeker in deze wereld opstandig kunnen zijn. Om recht te spreken, om recht te doen. Ik heb Hebreeën. In Hebreeën 12, een geweldig gedeelte. Hebreeën 12 wil ik samen met u lezen. Vers 13 en 14. Daar moet iets aan vooraf gaan. Je moet zeker weten van ja, zover ben ik nu om in die eenheid te komen. Zover ben ik nu om te belijden, Heer Jezus, ik ben bereid. Ik wil alles doen om de eenheid in de gemeente te bereiken. Ik wil er alles aan doen. Zet u mij maar in. Geef u mij maar de bediening van verzoening. Geef u maar mij de bediening om de minste te zijn. Dat is in vers 13. En maak rechte sporen, want wij zijn gerechtvaardigd in Christus. En rechte spoor, daar heeft het woord rechtvaardigheid mee te maken. Rechte vaart, niet afwijken ter linkerzijde, zegt de Bijbel. Niet afwijken ter rechterzijde, maar een rechte vaart, rechtvaardig zijn. Dat is heerlijk, want zo kom je in die eenheid met God zelf, met Jezus' boodschap. En maak rechte sporen voor uw voeten. Die voeten die moeten gaan, hè, die moeten uitgaan. Ziekenbezoek, iemand helpen, iemand steunen. Opdat wat kreupel is, geestelijk kreupel, en er zijn er heel veel misschien onder u ook. Opdat wat kreupel is, niet wordt ontwricht. Want daar is de boze op uit, hè? Want die wil je altijd op je oude leven terug laten vallen. Maar als je gedoopt bent in de naam van Jezus en je hebt je oude leven begraven, volgens Romeinen 6, Weet je, dan kan je gelijk zeggen, weg, opzouten, Satan. Ik heb een nieuw leven van Jezus. Mijn afkomst is uit de hemel. Niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. En dan heb je met die eenheid, met die verzoening, jaag tevreden na met allen. En de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Wat heeft dat een verband, zeg, met die verzoening? Wat heeft dat, deze tekst, een verband, ziet u, met het een zijn in de gemeente, het een zijn in je familie? Hè? Zonder welke niemand de Heere zien zal. En dan kennen we dat liedje. Tel uw zegeningen één voor één. Tel ze allen en vergeet er geen. Tel uw zegeningen. Tel ze allen één voor één. Voor die ene. Dat hebben we allemaal aan hem te danken. Omdat die ene aan de rechterhand van de Vader, die ziet het hart aan. En die weet, ik heb mijn leven gegeven en ik heb mijn leven genomen. Zodat wij mogen weten, hij brengt ons naar die eenheid. Omdat we die zegeningen die we gehad hebben, en nog zullen krijgen. Ook vandaag bid ik u dat het een zegen zal zijn. Dat we weer dat fundament sterk maken. Wat niemand anders leggen kan. Want wat gelegd is door de liefde en door de Heilige Geest. Ja, vers 14 hebben we nu gehad. Zonder welke niemand de Heere zien zal. En nu wil ik iets gaan lezen over. Ja, Johannes 5 vers 20 heb ik al gelezen. En nu iets over, en ik hoop dat u nog de tijd hebt, hè, want er is zoveel over de Johannes 17 te zeggen, maar ik ga maar, denk ik, een klein gedeelte. Het mooie is dat het natuurlijk het langste gebed is wat wij kennen van Jezus zelf. En wij weten, als we daar studie van maken, en ik ben daarmee begonnen omdat ik dacht, dit wordt het hoofdthema, uiteindelijk wordt het dat natuurlijk, want wat is niet heerlijker als wij die Johannes 17 tot ons nemen. En wat doet Jezus in vers 1 tot en met 6? Hij profileert eerst zichzelf bij de Vader. Dat is het eerste gedeelte. Gaat het over hem, over Jezus zelf. Het tweede gedeelte van 6 tot 19 gaat over zijn discipelen, gaat over u. Daar bidt hij voor. Hij bidt voor u persoonlijk, heel persoonlijk bidt hij. En het derde en het laatste gedeelte, het is zo mooi, dat er natuurlijk 26 versen zijn. Hè, dat is de getalswaarde van Jod, He, Wou, He, de godsnaam. Wat een verbinding, hè? Het hoge priestelijk gebed met de naam van God. Het laatste gedeelte is dat Jezus al bidt voor degene waar u verzoening brengt. Hij bidt voor degene die u uitnodigt. Kom naar de gemeente. Voor degene bidt hij waar u mee de komende tijd mee in contact komt. Dat u van hieruit, vanuit deze gemeente, hier wordt u gevoed. Dat u vanuit die voeding een ander gaat voeden. Want heus, het woord is zo groot, daar is je hart te klein voor. En deze ruimte is ook te klein eigenlijk. Hè? Wij moeten naar uit, we moeten naar buiten toe om de mensen uit te nodigen. Want Jezus bidt er al voor, zonder dat je het eigenlijk beseft dat hij bidt voor degene die u morgen zal ontmoeten. Op kantoor, in de winkel. Misschien moet u nog een wasje draaien. Hè? Maar hij gebruikt u voor de meest uiteenlopende dingen. Als u maar Handelingen 1 vers 8 in u neemt. Gij zult mijn getuige zijn. Dat wil niet zeggen dat je op de hoek van de straat op een zeepkistje moet verkondigen. Want ja, ik denk dat dat niet meer kan in Nederland. Hè, dat je meer mag evangeliseren. Maar getuige zijn is dat wij een tempel van de Heilige Geest zijn. En als wij iemand ontmoeten op straat, dat u hem liefdevol alleen maar aankijkt. We hoeven niet, wij willen altijd praten, hè? Ik ook hoor. Als evangelist wil je altijd, hè? Maar ik heb geleerd, zoals Zefanja 3, dat God zegt, ik zal zwijgen in mijn liefde. Halleluja. En soms moeten wij zwijgen. Soms moeten wij laten zien dat Jezus in ons leeft. En dat de mensen komen zelf naar je toe. Ken ik u? Of weet je wel, ze merken gewoon, er is iets wat ik niet heb. Nou ja, dan komt de boodschap vanzelf. En nu zien we dus dat eerste gedeelte. Ik denk dat ik alleen de eerste 6 verzen iets mag doorgeven. Ja, dus, en dit sprak Jezus. Hij spreekt vandaag, hè? Dit spreekt Jezus. En hij sloeg zijn ogen op naar de hemel. Hetzelfde zien wij bij Lazarus. Hij sloeg zijn ogen op naar de hemel, omdat hij wist, de Vader zal mij. Want hij zegt zo vaak, ik heb 10 teksten gevonden trouwens, waarin Jezus zegt, uit mezelf kan ik het niet doen. Alles wat ik doe, dat doe ik van de Vader. Weet u wel, een heleboel dingen. Dan zegt hij van, ik ben afhankelijk van de Vader. Ik kan het niet uit mezelf. 10 teksten. En hier staat er, hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen. Zie je, hij bepaalt het uur. Hij geeft zijn leven over, ook aan die soldaten die achterover vielen, omdat hij alleen maar zei, ik ben. Joep, ze vielen achter, zo'n macht. Dus hij is niet gevangen genomen, hij gaf zich aan die soldaten, zie je. Hij gaf ook zelf zijn leven en hij nam het weer. Dat was de macht van Jezus. Het uur is gekomen en we hebben teksten daarvoor dat er staat, zijn uur was nog niet gekomen. Zie je? Prachtig hè, dat dat hier zich toespitst, dat Jezus bepaalt wanneer dat uur gekomen is. Verheerlijk uw zoon, bidt hij tot de Vader, opdat ook uw zoon u verheerlijkt. Zie je? Dus hij bidt, Vader, verheerlijkt uw zoon, zodat ik u kan verheerlijken. Dat is weer die eenheid. Natuurlijk, Jezus bidt 5 maal opdat ze alle één zijn. Maar hij begint zelf het voorbeeld te tonen. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven heeft aan alle die u hem gegeven hebt. Hier, ook weer over die macht. Ook weer exousia, volmacht, hè? Handelend optreden. Jezus had de volmacht om handelend op te treden aan de discipelen die hij van God gekregen heeft. Zie je, dus hij zegt niet, die discipelen die ik gemaakt heb. Nee, wij zijn door God aan hem gegeven. Wij ook. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Nou, ik heb al gezegd, meer dan 1400 maal staat het werkwoord kennen in de Bijbel. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden heeft. En ik heb dus ook al genoemd in Johannes 5, vers 20, wat ik hierbij heb gezet, dat we het verstand hebben gekregen om de waarachtige te leren kennen. Nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf. Maar hij zegt ook in vers 4, ik heb u verheerlijkt op aarde. Maar dat, toen hij dat bad, was hij nog bezig om zijn Vader te verheerlijken. Maar hij ziet al wat hem voorgesteld was. Daarom staat het hier in de verleden tijd. Ik heb het werk volbracht. Wonderlijk, hè? En daar moest nog alles gebeuren op Golgotha. Maar hij wist al, zover zal het komen. Hij wist vooruit wat er allemaal zou gebeuren. De geestelingen, het kruisdood. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Te voltooien, hè, zoals Filippenzen 1 vers 6 net aangehaald is. En nu verheerlijk mij uw Vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat. Weet u nog dat ik het zei? Die heerlijkheid die hij bezat bij de Vader. En nu heeft hij ook dat aardse volmaakte, heeft hij toegevoegd gekregen. Hij is gewillig, heeft hij die drinkbeker gedronken. Hij is gewillig geweest, Heer, om alles te ondergaan wat de Farizeeërs hem gedaan hebben. Ze hebben hem willen vermoorden, van de hoogte af willen gooien. Ze hebben hem gelasterd. Ze hebben tegen hem gezegd, gij hebt de duivel in u, u bent van de duivel. He? Nou, enorm. Wat moet je niet een nederig karakter hebben als ze dat tegen u zou zeggen? Om toch uit die overwinning te gaan. Want ja, toen ze hem wilden grijpen, liep hij gewoon tussen hen door. Liep hij gewoon weg. Daar staat, want zijn uur was er nog niet. Hij bepaalde, de Zoon van God, zonder zonde. Met de heerlijkheid die ik bij u bezat, voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Ja, en wij zijn echt uit die wereld, zijn wij door God gegeven aan Jezus Christus. Waarom? Omdat wij nu al een voorschot hebben gekregen. Hè? Dat staat in Romeinen 8, dat wij mede erfgenamen zijn met Jezus Christus. En dan zou je zeggen, ja, dat zijn alle goede dingen. Hè? Alle positieve dingen. Rijkdom, welvaart, gezondheid. Natuurlijk, als wij mede erfgenamen met Jezus Christus zijn, dan erven we ook de verdrukking die hij heeft ondergaan. Dan erven we ook datgene wat ons karakter sterk maakt. En ons attent maakt dat de boze ons wil vangen. In een gevangenis. Ja, en dan zegt Paulus, terwijl hij de Efezebrief schrijft, moet u naast, hè, moet u dat onthouden. Hij schrijft in die gevangenis, schrijft hij de Efezebrief. Nou, ieder vers is een boodschap. Ieder vers is een preek. En wat zegt hij in hoofdstuk 3 vers 1? Ik ben een gevangene van Christus. Wat een overwinning als je dat proclameert. Ik ben een gevangene van Christus. Ik laat me niet vangen om te blijven roken of blijven drinken. Of noem maar de zonden die ons allemaal naderen. Dat is wat die wereld ons biedt. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven waren. Ze waren van u. En u hebt hen mij gegeven. Ze hebben uw naam in acht genomen. Ze hebben geloofd en gehoorzaamd. En dat is die hele volheid. De hemelse volheid en de aardse volheid. Wat de naam van Jezus boven alle namen verheft. Vanwege die twee geweldige dingen. Hemelse volheid en de aardse volheid. Hij is met ons meegelopen en dat doet hij nog. Want wij zijn niet geboren en gemaakt om in het woestijnleven te blijven, zoals de Israëlieten. Nee, we zijn gemaakt om door het woestijnleven het beloofde land te bereiken. Maar wat staat er in de Hebreeënbrief? Zij konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. En niet omdat ze zo, kijk, God zou makkelijk een lijstje bij kunnen houden hoe slecht ik was toen ik hem nog niet kende. Hoe kwaaie dingen ik gedaan heb. Een straflijst. Dat houdt hij niet bij. Hij houdt alleen maar bij of wij geloofd hebben in deze boodschap. Of wij geloofd hebben dat het absoluut belangrijk is om verzoend te zijn. Om daarna Johannes 17 te kunnen lezen en te kunnen claimen, Heer, nu wil ik met u één zijn. Nu wil ik samen in de gemeente één zijn, zodat er geen onverzoenlijkheden meer zijn. Dat het weggenomen wordt. Ze hebben uw woord in acht genomen. En dat hoop ik ook, dat bid ik ook voor vandaag. Dat u het nog eens naleest en dat u bij uzelf kan zeggen, ik heb het woord in acht genomen. Ik ga daarvoor bidden om sterker te staan, om de gemeente op te bouwen. Want al die lege plaatsen, die moeten weer volkomen. En ook degene die hier weggegaan zijn, dat u ze met liefde benadert. En dat u zegt, ik wil die eerste stap doen, omdat die verzoening moet komen. Verzoening heeft niets te maken met het feit dat u kan zeggen, ja, maar die begon. Of het is daar begonnen, of die is schuldig. Helemaal niet. Verzoening is neutraal, onpartijdig. Verzoening heeft te maken dat Jezus in ons die boodschap heeft gelegd. Een bediening om het weer goed te maken. Dat de boze geen vat, want dan staat natuurlijk, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. En ik weet u zeker dat na deze dag de boze er alles aan doet, dat we maar niet verzoend zijn of verzoend worden met die persoon. Hij doet er alles aan. Want hij attendeert ons natuurlijk op die ene boom van tof en ra. En hij wijst ons op het kwade wat in ons is. Maar wat weggebrand zal worden. Want één keer staat in de Bijbel, de geest der uitbranding. En Heere, ik wil u bidden dat wij boos worden op onszelf als wij niet die geest van uitbranding willen hebben. Dat we daarvoor op onze knieën gaan. Heer, brandt u het uit. Dat we weer schoon zijn met een schone lei. Dat we op dat fundament kunnen staan. En dat die voeten kunnen gaan. Rechte vaart. Zonder links of rechts af te wijken. Maar helpt u ons daarbij. Tot zover wilde ik de boodschap doorgeven. Een compleet is het nooit. Er is nog zoveel te lezen in die Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. En ieder kan daar weer iets uithalen, die kan ermee verder gaan. Want dat is de bedoeling, ik leg het alleen maar even in het midden. Maar gaat u daarmee door om vers voor vers nog eens tot u te nemen. En dat Jezus met u is. Want als wij in hem zijn, dan weten we dat Jezus in ons is. Dat we ook in hem blijven geloven en in hem blijven vertrouwen. Dat we ook voor deze zuster blijven bidden die in coma ligt. En God kan het zomaar wegnemen. Kan zomaar genezen. Want die kracht heeft hij. Het is trouwens ook zijn naam, Yahweh Rafa. Hij die geneest. Het is zijn innerlijk. Als hij innerlijk bewogen is vandaag over u. Over uw hart, uw twijfel, uw onverschilligheid over een bepaald punt. Hij is nabij. Hij kan genezen. En hij doet het. Hij maakt vrij. Halleluja. Tot zover deze boodschap. En ik wil de ouderlingen vragen.